Nou, ik zei al, ik had het al verklapt. Mijn thema is: op wie wil je lijken? Dat is een vraag, het is een retorische vraag natuurlijk, want het antwoord is: op elke goede vraag is het antwoord Jezus. En alle andere vragen die je stelt en het antwoord is niet Jezus, is eigenlijk geen goede vraag. Dus op wie wil je lijken? Jezus moet het antwoord zijn. Ik verklap hem al even. En daar gaan we het over hebben, van hoe ziet het dan eruit en hoe gebeurt dat dan? Want wij kunnen wel zeggen, nou ja, ik zie hem niet in de spiegel als ik kijk. Maar hoe werkt dat dan? Daar gaan we vandaag naar kijken. Ze zeggen wel dat honden lijken op hun baasjes. Of dat baasjes lijken op hun honden. Het is maar hoe je het bekijkt. En heel vaak is dat ook zo. Ik heb even een paar voorbeelden. Deze vind ik wel leuk. Ook wel grappig. En deze. Ja, hè? En deze. Ik weet niet hoe die lijkt, maar ik vond het wel grappig. Dezelfde blik. Altijd naar beneden. Maar hoe kan dat? Hoe kan dat? Nou ja, dit is natuurlijk een selectie van de selectie van de selectie van foto's. Want de meeste mensen lijken natuurlijk niet op een hond. Marcel, hebben jullie nog een hond? Jullie hebben geen hond meer. Nou, je leek daar ook niet op. Tenminste, die... Ja, nee, die krullenbol, die zwarte krullenbol. Misschien ooit, van vroeger. Maar goed, als bewijs, het is natuurlijk niet echt wetenschappelijk bewijs. Tenminste, dat denk ik niet. Maar bij mensen is dat wel een leuk gegeven. Dat wordt gezegd van, met wie je omgaat, word je mee besmet. Of zo'n spreekwoord van, toon mij wie je vrienden zijn en ik vertel wie je bent. Met wie je omgaat, word je mee besmet. Zijn je beste vrienden Feyenoord hooligans? Nou, ik kan me voorstellen dat je dan ook op zondag zin hebt om een potje te rellen. Als je vrienden hebt die graag vissen of golfen of het graag hebben over Indisch eten. Vaak mensen met een Indische achtergrond die vinden het super fijn om het over eten te hebben. Daar kunnen ze uren over hebben. Weet ik ook uit eigen ervaring. En dat ze ook altijd even moeten roeren en even proeven. Oh, ik mis wel een beetje dit daarin. Maar goed, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dus met wie je omgaat, daar ga je op lijken. En dat is misschien niet aan de buitenkant, maar wel aan je binnenkant. God is in zijn woord heel duidelijk op wie wij lijken. En wie we zijn. Wat is onze identiteit? Wat we kunnen, wat onze bekwaamheden zijn. We zingen het vaak, we spreken het uit. We zijn kinderen van God. We hebben zijn DNA in hem, ons. We lijken op onze grote broer, zijn enige geboren zoon. En de Bijbel is daar niet vaag over. En is daar heel concreet en heel resoluut over. Geen vaagheden, radicaal. En wij vinden dat wel eens lastig. Om dat op onszelf toe te passen. Van wat die waarheden zijn. We hebben van de week een aantal waarheden over de volheid en de volmaaktheid in Jezus gelezen. En dat je denkt, ja, maar de realiteit is soms zo anders. Maar God zegt, ik zie jou zo. Ik zie jou in Christus. En dat is volmaakt. Dat is volwassen. Dat is prachtig. Dat is volgens zijn plan. Als je het verlangen hebt dat je leven gaat lijken op het woord van God, moet je dus vandaag even goed luisteren en even opletten, teksten meeschrijven. Ik heb maar een selectie van een selectie van een selectie van de teksten, want als je Efeze of Galaten of Romeinen, Colossense, nou, ik noem maar even een paar prachtige boeken. Als je die leest, staat er zo'n enorme diepe waarheid in over wie je bent, op je identiteit in Christus. Ja, dan wil je jubelen de straat op. Want dan wil je dat iedereen dat heeft. Dat iedereen die liefde gaat proeven en die rust en die vrijheid en die vrede. Maar laat het woord je leven veranderen. En wat ik daarbij nog wel even wil zeggen, tenminste dat heb ik wel zo ervaren in mijn leven, tot geloof komen is iets heel anders dan je bekeren. Tot je geloof komen is Jezus aannemen als je redder, je verlosser. Mooi, dank je. Maar dat, Jezus wil ook je Heer zijn. Hij wil je leven leiden. Hij wil je helpen. Hij wil je sturen met zijn Heilige Geest. Dat is even een stapje verder dan tot geloof komen en zeggen, Jezus is mijn redder en mijn verlosser. Dan zeggen we allemaal halleluja en amen op. Maar hij is ook je Heer. En dat wil hij ook graag zijn. En dat is je denken vernieuwen. Daar schrijft Paulus heel veel over, dat je echt je denken moet vernieuwen. En dat is ook gelijk het grootste wapen van de duivel. Dat hij in jouw denken allerlei onwaarheden, leugens en allerlei verzinsels vertelt. Van, ja, maar bij jou is dat anders. Of dat kan jij niet, jij bent klein, doe maar niet. Want dat gaat vast niet lukken. En dat is echt, hij is de grote leugenaar. Dat was hij al op pagina 3 van de Bijbel. En dat heeft hij behoorlijk volgehouden tot de dag van vandaag. En dat zal hij ook volhouden, tenzij je gaat zeggen, ik doe mijn schild van geloof op, want ik ga al die leugens van de duivel ga ik tegenstaan. En ik wil met jullie een aantal teksten doornemen. Ik zal jullie deze besparen verder. De eerste is, nou, dat was een van de eerste teksten die ik een paar jaar geleden las, en dat ik dacht, oh, wauw. Dan open je je ogen voor een bepaalde tekst en dan komt die binnen. En dan snap je hem ook meteen. En dat heb je bij sommige teksten van nou, Hebreeën is dat soms wat lastiger. Maar hier staat, het woord van God is levend en krachtig. Dus het is geen boek waarvan je denkt, oh, mooi boek. Of ingewikkeld of raar. Of nou, er zijn de wetenschappers en soms ook theologen die daar een hele hoop onzin over vertellen. Maar als je het gaat lezen met de ogen van de geest, de ogen van God, we hebben het net gezongen, dan gaat het boek voor je leven en dan is het krachtig scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En, dat vind ik een mooie, want dat is inderdaad waar, het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Dus al die gedachten van, oh, maar dat kan ik niet, ik wil dat eigenlijk niet. Kan ik dit wel? En dan zegt de duivel, nee hoor, moet je niet doen. Moet je niet in beginnen, kan niet. Het woord van God is in staat die gedachten te ontmaskeren, te verlichten en te zeggen, leugens. De Bijbel is een levend boek, het leeft en het spreekt. Deze tekst is gewoon waar geworden in mijn leven. Dat hoe meer je daar ook van weet en hoe meer je dat ook ontdekt, die waarheid, ja, dan zijn de teksten die je uit naar je dagelijks wil lezen. Voorheen was het misschien herken je dat je het gevoel hebt van ik moet de Bijbel even lezen, want dat hoort, dat heb je geleerd. En dat hoor je hier en dat hoor je op Bijbelstudie, dat je soms even de Bijbel moet lezen. En ik heb vaak met als een verplichting gelezen. Dus oké, dat heb ik ook weer gedaan. Vink, een goed werk voor de Heer. Maar dat zat mijn hart niet in, dat zat in mijn hoofd. En nu is het niet te missen onderdeel van mijn dag. Want als je het niet hebt gelezen, dan voel je om 11 uur dat je denkt, volgens mij ben ik iets vergeten. Het Bijbel is ook het beste psychologieboek. Het ontleden mensen zoals geen enkele psycholoog dat kan. En afgelopen week, ik zei het al, hebben we met de Bijbelstudie een paar hele krachtige waarheden ontdekt, bekeken, die je echt je helemaal raken. En dat is iets wat je niet, dat je zegt, oh, mooi, bam. Het is waar, misschien zijn die mensen er wel, want het kan natuurlijk wel dat je het volledig daarmee vervuld wordt. Ik weet, bij mij is het een proces van stappen nemen, steeds meer die waarheid gaan omarmen en ontdekken. En het ook je laten veranderen. Ik kan me er door Gods woord laten spiegelen en me erdoor laten verlichten. En op wie wil jij lijken? Als wie wil je zijn? Wat is jouw identiteit? Wie ben jij? Ten diepste. Misschien denk je van, ja, ik ben een kind van die en die. Dat maakt wie ik ben. Ik heb wel eens verteld bij ons in het dorp. Dan kwam je bij het winkeltje van Willy. En dan kwam er nog zo'n boer binnen. En die zei van, wel Bedrine. En dan zei je van, ja, van Henk en Grada. Oh ja. Nou, dan was het duidelijk. Dan was het plaatje compleet. Dan ben je er één van dat ene grote gezin. Daar in die boerderij. Van die vrijgemaakte mensen. En weet je al niet meer. Nou, dan was je identiteit helder. En die gaan op zondag niet naar het zwembad, maar die gaan andere dingen doen. Nog zo'n mooie tekst. Ik weet nooit waar ik op moet richten. Ik richt hem altijd daarop, maar volgens mij is dat heel raar. Dat schiet volgens mij niet op. Oh, wacht. Oh, kijk. Ja. Oh, mooi, kijk. Efeze 2 vers 10, jongens, deze moet je... Dit moet je weten. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dit is zo'n tekst, nou, daar kun je een week over jubelen. Denk ik zou zeggen piekeren, maar dat doe ik, kom er nog op terug, want dat moet je ermee stoppen. Dit is echt een van mijn favoriete teksten, want ik ben zijn maaksel. En in de grondtekst las ik dat er staat iets met poëma, waar het woord gedicht van staat. Het is echt een kunstwerk, je bent zijn kunstwerk. En ik ben, kijk, in Christus. Dus ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben in Christus. Hoe fijn is dat? Niet van mezelf, niet zoals ik ben geboren ongeveer 28 jaar geleden. En niet meer dan dat, niet zeggen. Maar zoals ik opnieuw ben geboren, ben ik een kunstwerk. Dus als je in de spiegels kijkt, ik denk altijd dat het een spiegel is om te kijken of mijn haar plat zit, of dat er een spinazie tussen mijn tanden zit, of dat een vlek op de kleren zit, of een rok in je onderbroek of zo hangt, dat soort dingen. Daar is een spiegel voor, denken we. Om te checken van, wat is er mis? Maar de spiegel is eigenlijk bedoeld om te kijken wat voor fantastisch kunstwerk je bent. Ja. Dat je Gods ogen leert zien in jouw ogen. Dat je Gods hart leert herkennen in jouw hart. Dat je zijn oren gaat zien in jouw, aan jouw hoofd. We hebben, nou ja, ik vond het zo'n mooi lied. Dat ik denk, wauw, dat is wat we willen. Dat we Gods beeld gaan hebben. En dat klinkt heel vaag en abstract. Maar als je dicht bij hem leeft, dan is dat iets wat je leert zien. En ik weet nog, ik ben heel kritisch. En, nou ja, ik ben, dat ik denk, dit... Maar hoe meer je leert in die spiegel te kijken als van wauw, ik ben een kind van God, ik ben zijn maaksel, ik ben zijn kunstwerk. Er zit geen spinazie tussen mijn tanden. Wauw. Kijk eens vanaf vandaag met die blik in elke spiegel die je tegenkomt. En niet in sommige spiegels, maar in elke spiegel. En vroeger was ik allergisch voor die term, ik zal hem even aanwijzen, kijk want die staat ook in de Bijbel, goede werken. Want ik dacht, ja, dan moet je goede dingen doen. Moet je gaan evangeliseren. En dan moet je, nou, weet ik veel. Al je tijd in de kerk stoppen en zo. En wat mijn tweede gedachte was dan altijd, en dat is nooit goed genoeg. Ik schiet altijd tekort. Nou, ik herken hem nu als eentje van de grote leugenaar. Maar dat is ook je denken leren vernieuwen. Dat goede werken kan iets heel simpels zijn. Dat hoeft niet te zijn dat je tot 10.000 man op opwekking staat en dat je daar een prachtige preek houdt waar iedereen van onder de indruk is. Dat is natuurlijk prachtig, maar als dat niet jouw bestemming is of jouw roeping is, dan heb je daar niks te zoeken. Want wat zegt deze tekst? Ik ben namelijk geschapen in Christus. Oeh. En dat is even wat anders. Dat is echt even wat anders. Ik ben zo eenmaal gemaakt. Ik ben geschapen in Christus. Door Christus, in Christus. Het wordt mooier. De goede werken zijn dus van tevoren bereid. Die zijn al in mij gelegd. Al voor de grondlegging van de wereld bestond, had God al aan mij gedacht en aan jou gedacht. En die had al een plan met jouw leven. Voordat er überhaupt een aarde bestond, wist hij dat jij zou bestaan. Dat zingen we ook. Al voor die bestond, kende hij je naam. Nou, dat is zo'n waarheid waarvan je denkt, ja, mooi, en we zingen het, en het is een mooie melodie. Maar als die waarheid tot je hart indaalt, tot je wezen. Nou. Er is een plan voor jouw leven. Je bent door God geschapen voor dat plan. Met de prachtige gaven en talenten die jij hebt. En als je daarin wandelt, weet je dat je wordt geleid door de Heilige Geest. Want denk eens ook eens aan de gelijkenis van die talenten. Dat iemand krijgt 5 talenten, 2 talenten en 1 talent. Ik weet niet meer, 5 of 3 of 2. Maar die krijgen, God geeft ze, of de Heer geeft ze, een aantal talenten. En daar gaan ze mee aan de slag. En die eerste die verdient hetzelfde aantal weer terug. En God zegt, wauw, prachtig. En de tweede werkt ook ermee, hartstikke prachtig. En die een die zegt, ja, ik wist dat ik niet... ik wist dat ik zou tekortschieten, dus ik heb hem begraven. En nou, dat weet het einde van het verhaal, dat niet wordt gewaardeerd. En zo is dat ook een oproeping. Niet zo, want ik heb hem altijd gezegd, oh, nou ja, dan zal ik wel die ene zijn. Of dan schiet ik weer tekort, want dan komt het weer niet goed met mij. Maar God die legt gaven in jou en die zal jou ook leiden met zijn Heilige Geest. Om die ook te kunnen doen. Maar dan is het ook dat je erin gaat wandelen. Dat je ermee aan de slag gaat. Dus niet begraafd onder de grond in afwachting totdat hij weer terugkomt. En zegt, nou ja, ik heb hem in ieder geval nog voor u bewaard. Nee, het is de bedoeling dat je ermee aan de slag gaat. Want als je bijvoorbeeld heel zorgzaam bent, is dat een prachtige eigenschap. Dan zijn er altijd wel mensen om je heen om voor te zorgen. Als je een dienende mooie bediener bent of een dienaar. Als je technisch bent, idem. Als je leider bent, prachtig. Als je manager bent, fantastisch. Maar hij wil dat jij jouw eigen leven leidt. Niet het leven van een Mozes of een Paulus of wat ook maar. Nog zo'n mooie, zo'n knijterende tekst. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Hij is de grote broer. En dan hebben we het over Jezus. En dat we op dat om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dus wij, het is gewoon dat we daarom lijken. Het is niet een sprookje of het is, oh ja, dat is heel mooi. Nee, dit is niet de preek van Janneke. Dit is, hoe meer je citeert van Gods woord, ik kan er een heleboel dingen over vertellen, maar dat is super saai. Dat is helemaal niet interessant wat ik hierover te vertellen heb, want dit is wat God ons wil zeggen. Op wie wil je lijken? Als je een kind van de hemelse vader bent, ga je lijken op hem. Dat gaat gewoon vanzelf. Nou ja, vanzelf, daar kom ik zo op terug. We hebben een aantal teksten gelezen uit Colossens 2 en 3 en Efeze 4, waarin Paulus ons oproept om ons daar bewust van te zijn, dat we zijn volheid leven. Dit hoort echt te landen in ons denken, dat wij ook weten van, oh nee, niet dat kleinzielige gedrag of die gedachten, denken in mogelijkheden, denken in Gods perspectief, denken in waarheid en liefde, in dankbaarheid, aanbidding, in overgave. Dat zijn de gedachten die horen bij Gods koninkrijk. Een paar weken terug heb ik besloten me geen zorgen meer te maken. Dat klinkt een beetje als een heel gek besluit. Maar ik ben er erg goed in geworden namelijk. In piekeren en daar 's nachts. Nou, lekker tijd aan te besteden, van cirkeltjes denken. En ik dacht, dit volgens mij zegt Gods woord iets anders. Ik heb gezegd, ik ga dat niet meer doen. Ik ben er helemaal klaar mee. Want dat is volgens mij niet Gods wil wat hij voor mij heeft. Dat ik 's nachts wakker lig om te piekeren over dingen waar ik, nou ja, grotendeels ook geen invloed op heb, behalve in gebed. En dan staat er in 1 Petrus 5, werp je zorgen op mij, want ik zorg voor je. Oh, ik heb hem niet hierop. Dus het is niet zomaar dat je legt of bidt dat God je zorgen overneemt, maar het is werpen. Daar zit kracht achter, daar zit overtuiging achter. Het is niet, nou, dit. Het is werp je zorgen op hem. Dus het is alles waar ik me zorgen over maak. in mijn werk, in mijn in privé, voor de familie, over mensen die ik nog wil zien dat ze Jezus gaan aannemen als Heer. Ik werp het allemaal op hem. Want hij zorgt voor je. Dat is wat hij zegt. Dat is wat hij zegt. Dus wie ben ik om dan te zeggen, nou, ik vind het heel tof om midden in de nacht een uur te liggen piekeren over iets waar ik geen invloed op heb. Dan zeg ik eigenlijk, God, hartstikke leuk, ik doe het op mijn eigen manier. En dan zegt God, nee, ik heb je van tevoren bestemd. Ik heb je gekend en ik heb je bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Als Jezus zorgen had, ik weet niet of dat hij dat had, maar wat ging hij doen? Hij ging de berg op en hij ging bidden. En dan kwam hij met geest terug. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk onze zorgen. Het is gewoon dat je soms denkt, hoe gaat dit in de vrede goed komen? En dan kan ik daar uren over gaan zitten piepkeren. Maar God zegt tegen mij, werp het naar mij. Want ik zal ervoor zorgen. Dus het is niet zo dat ik denk, nou, dan is het over en klaar, halleluja. Nee, want hij zegt, werp het op mij, want ik zal voor je zorgen. In alle omstandigheden. En zorgen maken is dan ook de meest geaccepteerde vorm van zonde, denk ik dan. Omdat we ons laten leiden door wat we zien en niet door wat God ziet. Dat is een heel suf voorbeeld van de week. Was het bloedheet en ik had een teamdag en hartstikke leuk. En we gingen daar naartoe en ik dacht, Heer, aan het eind van de dag zou ik toch tof vinden als mijn auto in de schaduw staat. En ik reed er naartoe, het was een drukke parkeerplaats en er was een plekje en er stond een boom. Maar ik dacht, nou ja, die auto daarnaast staat in de schaduw. Mijn auto niet, maar goed, oké. Het zal goed komen. Toen ik terugkwam, een paar uur later, tadaa, mijn auto in de schaduw. En dan kun je zeggen, dat is toeval. Ik ben er blij mee. Ik heb het gevraagd en hij zorgde ervoor. Dus dat is ook in kleine dingen, mag je van genieten en dan kun je halleluja prijs hier over zeggen. Wacht op zijn antwoord en vertrouw erop dat het goed komt. Blijf bidden in volharding. Maar goed, even terug naar de tekst. Op wie wil je lijken? En dit is volgens mij de laatste van de 2 Korinthe 3. Nou, dat is ook zo'n tekst. Er staat, zo'n vertrouwen nu hebben wij, het is niet een beetje vertrouwen, maar vertrouwen hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. We hebben echt een goede God. Onze bekwaamheid is uit God. Ik kan heel erg mijn best doen. En dan denk ik, ja, maar ik heb toch mijn best gedaan. En dan zegt God, ja, waar heb je mij toegelaten? Je hebt een hoop gedoe gehad en je hebt mij niet toegelaten. Het hangt niet af van mij. Mijn bekwaamheid hangt niet af van mijzelf. Onze bekwaamheid is uit God. Het is zo'n tekst dat ik denk, hier moeten 20.000 tegeltjes voor worden gedrukt. En uitgedeeld. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Dus wat je doet, is niet van ik hoor dit te doen, ik moet dat. Je kan 20.000 moetens zelf verzinnen. Ik denk dat iedereen ze herkent. Maar mijn bekwaamheid is uit mijn God. En door de geest. Want de geest dood, hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, dus niet van de regels en de reglementen en de religie, maar van de geest. Want de letter dood, maar de geest maakt leven. Ik word geleid door de geest. Hij maakt mij bekwaam. Hij alleen. Als ik me in zijn handen overgeef, dan mag je erop vertrouwen en weten dat dat gewoon goed komt. Dat is gewoon wat God zegt. Dit is niet wat ik verzin of wat ik wel cool vind om te delen. Of nou, vind ik een mooie psychologie of zo. Nee, dit is Gods psychologie. We gaan een paar versen verder. Het is wel goed, dit is 2 Korinthe 3 vers 4 tot 7, maar dat hele hoofdstuk, dat is gewoon goed om eens te lezen in de hele context. Sowieso is 2 Korinthe een goed boek om gewoon eens helemaal te lezen. Er staat maar wanneer het zich tot de Heer bekeert, en dat gaat over je hart of je gedachten. Dat staat ervoor. Wanneer dat zich tot de Heer bekeert, dus het is echt, het is niet tot geloof komen, van dat je zegt, ah mooi, maar het is bekeren, dus omkeren, het is echt, als je die kant op ging, zeg je nu, ik ga nu die kant op. Dus omdraaien in je leven, het is niet vrijblijvend ook. Wat wilde ik zeggen? Dus als je je leven in zijn handen legt, je oude leven loslaat, sterven aan jezelf, dat zijn ook van die woorden wat Jezus zegt, dat je je oude ik, al je verlegenheid, je angst, onzekerheid zegt, weg ermee, want dat is niet van God. Dan wordt de bedekking weggenomen. De Heer nu is geest, en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En dat vond ik altijd zo lastig, van daar is vrijheid. Want ik dacht, ja, dan heb je weer het nieuwe moeten. Want je moet zoveel en je moet... En dat moet allemaal goed. Dat is een thema in mijn leven. Dat heeft zo zijn oorzaak, maar dat is niet interessant. Maar dat het moet goed zijn. Maar hier staat, er is vrijheid. Kijk, ik zal hem even aanwijzen. Het is vrijheid. We leven in vrijheid door de geest. Dus als wij de geest zijn gang laten gaan, moet je kijken wat er gebeurt. Zonder dat je zegt, ja, maar dit vind ik wel spannend of moeilijk. Nee, de geest zegt, ik ben er. En in mij is alles mogelijk. Wij nu allen die met onbedekt gezicht, dat wil zeggen als in het Nieuwe Testament, niet meer met wetten voorwaarden, van zo hoort het of zo moet het, in vrijheid in relatie met de Heer, de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, daar heb je die spiegel. Aanschouwen worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Of zoals een andere vertaling zegt, van glorie tot glorie, tot glorie tot glorie. Zoals geest van de Heer bewerkt wordt. Dus dat is iets wat als je hem zijn gang laat gaan, ga je van heerlijkheid tot heerlijkheid. En ik dacht van, nou ja, ik zie alleen maar rimpel tot rimpel. Dat is dan de binnenkant. En ik weet nog dat Steven een tijdje terug zei, je wordt van binnen helemaal elke dag vernieuwd. En dan denk ik, halleluja, nou, mag ook wel een beetje van de buitenkant. Maar hij vernieuwt mij van heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid tot heerlijkheid. Hij vernieuwt mij van binnen. En als je hem dat toelaat, je toestemming geeft van, oké, dat is wat ik wil, dat is mijn verlangen. Dan gaat hij het ook doen. Op wie wil je lijken? Wat zie je in de spiegel? Met wie je omgaat, word je mee besmet. Heb je een intieme omgang met de Heer, dan zul je veranderd worden. Je gaat op hem lijken. Dat wordt bewerkt door de Heilige Geest. Jouw gedaante wordt veranderd. Dat is niet alleen geestelijk, maar ook te zien. Je gezicht en je ogen worden zacht. Je stralen liefde uit. En ik spreek ook dat je rimpels zullen verdwijnen. Je woorden zijn kalm en liefdevol. Je krijgt meer geduld. Halleluja. Van buiten kun je oud zijn, maar van binnen word je steeds jonger. Je kan jarig zijn deze week, 80 worden. Maar je kan van binnen steeds meer vernieuwd zijn. En ik zag net een hele stralende man die hier stond. Dat ik dacht, die is vernieuwd van binnen. Die is weer een stukje nieuwer geworden. Je geeft niet God een plekje in je leven, maar God is je leven. Dat is niet alleen maar, nou, dat is wel leuk voor de ochtend of voor de momenten. Hij is de kern van je bestaan. Colossenzen 3 zegt het zo, kleed u zich dan als uitverkorenen voor God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Nou, ik zie Cor al kijken. Ai. Maar dit is iets wat je kan heel erg je best hiervan gaan doen. Je mag je ook wel daarin uitdagen. Maar als je door de geest van de Heer wordt geleid, is dit ook iets wat meer zichtbaar gaat worden in je leven. En als je denkt zoals ik deed, dat je goede werken moet doen, doe je die bekwaamheden vanuit jezelf. De werken doen, die je mag doen door de geest, door zijn bekwaamheid, dat is een heel ander verhaal. Dan komt het voort, niet uit voort uit de moeten, maar dat is gewoon de vrijheid die je ervaart in het niets liever willen. En Jezus zegt het zo, ik ben het licht der wereld, wie mij volgt zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Zodat het sta op en schitter, noem dat volgens mij Jeremia of Jesaja staat daar. Omdat wij Jezus volgen, mogen wij, of zijn wij ook dat licht. Licht wijst de weg. Het kan een hele donkere ruimte, een klein vlammetje, jullie kennen dat voorbeeld vast wel, kan een hele ruimte veranderen. En wij mogen ook licht zijn. Wij mogen dat licht zijn in je straat, in de familie, in je buurt, hier, in je werk, in wat je ook doet, dat je licht mag zijn, dat je kijkt met Gods ogen, dat je luistert met Gods oren, dat je iemand kent met Gods hart, dat je iemand ziet zoals God hem leert, dat je hem leert zien zoals God het ziet. Licht is zichtbaar voor iedereen, daarom is het ook zo belangrijk dat we ons licht niet verstoppen, maar laten schijnen in de wereld daar waar het nodig is. En als je hierop wilt lijken, ga je je spiegelen aan het licht. Dan ga je in de spiegel kijken met nieuwe ogen, vol liefde, dat je zegt, wauw, kunstwerk van God. Kunstwerk van God, kunstwerk van God, kunstwerk van God, kunstwerk. Allemaal geschapen in Christus naar dat nieuwe beeld. En als we dat licht willen zijn, moeten we ons eerst laten vullen met zijn licht. Ik heb iets. Ik was het even vergeten. Wat is dit? Een zonnelampje. Hoe werkt dit? Op licht. Dus, was het even duidelijk? Oh, deze, dat is dan net die ene die het niet zo goed doet. Dat is echt knap. Ja, die denkt, nou, ik weet nog niet zo. Er was één lampje waarvan ik denk, nou, die wil niet helemaal, maar deze wel. Kijk. In de duisternis ga je licht geven. Maar, wat moet je dan wel hebben gedaan? In het licht hebben gestaan. Dan moet je dus wel in zijn aanwezigheid zijn. Je moet je laten vullen met zijn licht. Want dan kun je licht zijn op de plekken waar het nodig is. En anders doet het niks. En als je denkt, van ik doe het wel op eigen kracht. En ik heb wel zo'n gloeilampje, dan moet je het knopje aandoen. Dan gaat het knopje weer uit, knopje weer aan, knopje uit. Maar dit is, ik vond dit zo'n mooi beeld van hoe de Bijbel zegt hoe het werkt. Van ga je je laten vullen met zijn licht, dan kun je licht zijn. Doe je het niet, leef je in duisternis of vind je het allemaal wel best, of doe je het op eigen kracht. Nee, precies, zoals die. Kijk, je hebt ook, dit zijn de koppigen, maar je hebt dus ook die anderen. Als je dienstbaar wilt zijn, zul je bewust moeten zijn hoe Jezus jou dienstbaar is geweest. Jezus zei, ik ben gekomen om te dienen. Dus als je zijn leven wilt ook laten zien, zul je dienstbaar kunnen zijn. Als je wilt lijken op hem, zul je met hem moeten omgaan als een vriend. Hij wil jouw vriend zijn al duizenden jaren. Dat had hij al bedacht. Voordat je bestond, had hij al bedacht, van die mensen wil ik een vriend zijn. Al die miljarden mensen wil hij een vriend zijn. En het is dan aan jou om te zeggen, wauw, dat wil ik ook. Ik ga hem liken en ik ga hem volgen en ik ga met hem leven. Want dan zul je dat licht zijn. En dan dagelijks zijn voeding nemen, zijn manna. Dat manna kwam elke dag. Dus het is ook belangrijk dat je elke dag je laat voeden met hem. En dan zegt Psalm 36, dat is zo mooi. Want bij u is de bron van het leven, in uw licht zijn wij het licht. En als je ervaart dat deze boodschap voor jou is, dat je zegt, wauw, ik wil ook me laten vullen met Gods licht en ik wil ook dat licht zijn in deze wereld. Dat is een stukje van je hart. Je zegt, wauw, dat wil ik ook. Of dat wil ik nog meer. Of dat wil ik weer. Dat heb ik wel eens gehad, maar ik ben het verloren. Of U wil dat weer, maar ik weet het eigenlijk niet hoe. Ik heb een heleboel lampjes. En dan mag je er eentje komen halen. En als je echt ervaart dat die boodschap voor jou is, en dat je zegt van wauw, weer hier ben ik, dat wil ik. Dan mag je een lampje komen halen. Ik heb een heleboel. Dus ik hoop als mensen op straat dat willen. Helaas loopt het net niet helemaal langs. Lampje. Dus ik heb hier een hele bos. En ik heb dit soort. Kijk die bro. Ook leuk. En als je zegt, nou, ik weet het nog niet zo net. Dan, weet je, ik ga even bidden en dan is het ook mooi om bij jezelf na te gaan, wat zegt dit tegen mij? Wat wil God tegen mij zeggen en wat mag ik vandaag van hem ontvangen? Ja, lieve vader, dank u wel dat wij leren van u, dat wij op u gaan lijken steeds meer, dat we steeds meer vernieuwd worden in ons denken, in ons leven, dat wij... dat wij uw kinderen zijn, dat wij uw DNA hebben, dat wij uw kind mogen zijn. Dat wij geleid mogen worden door de Heilige Geest, dat u ons bekwaamheden hebt gegeven. En dat dat niet van onszelf is en dat wij ons niet meer onze eigen best hoeven te doen, maar dat wij uw best mogen gaan doen. En dat we daarin ook echt de Geest toestemming mogen geven om daarin met ons op te trekken. Of dat wij met hem mogen optrekken, laat ik het zo zeggen. Ja, dank u wel dat wij vandaag misschien weer opnieuw of voor het eerst of weer eens die beslissing mogen nemen om te zeggen, Heer, dat is wat ik wil. Ik wil leven met u. Ik wil leven in uw licht, zodat ik ook uw licht kan en mag zijn vandaag. De komende week, komende tijd. En dat ik het van u mag verwachten. Wij mogen zeggen, wij werpen onze zorgen naar u. Want u zorgt voor ons elke dag opnieuw. Ja, dank u wel dat u onze vader bent. En dat wij ons leven aan u mogen toevertrouwen. Dank u wel, Heere Jezus, dat u dat mogelijk hebt gemaakt. Dat wij kinderen van onze vader mogen zijn. Een Heilige Geest. Ja, u komt alle eer en lof en prijs toe. Dat u werkt in ons. In ons binnenste, dat u woont in ons. En dat wij ons mogen laten leiden door u. Elke dag opnieuw. Dank u wel. Heer... zegen ons hierin. En maak ons ook... dat we onze handen gaan uitstrekken naar u. In Jezus' naam. Amen.